Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom op onze lange bedevaarttour Tijd en Ruimte, waar we als het ware op onderzoek gaan naar plaatsen en personen waar de overleveringen vermelden over een tussenkomst van Maria. Uiteindelijk zijn we met al vele uitzendingen blijven hangen, als ik het zo mag uitdrukken, in de periode 12e-13e eeuw. Het is toch wel gekenmerkt door het verschijnen van vele kloosterorden en dus de mooie getuigenissen van vele heilige geloofsverkondigers. De kerk had zeer grote nood aan een diepe zuivering, een herbronning. Denken we maar aan het optreden van de heilige Franciscus van Assisi en vele anderen. In de kerk leefden velen een rijk, rustig leventje. Er was de investituurstrijd waarbij koningen en keizers zich wilden mengen in de belangen van de kerk en omgekeerd. Er was de sekte van de Albigenzen of Kataren, met vooral ook zware maatschappelijke gevolgen enzovoort. Maar daar bleef het niet bij. Er kwamen ook alarmerende berichten uit het oosten. Ten oosten van Europa had zich in de 13e eeuw een enorm, groot Mongools rijk gevormd onder de grote leider Genghis Khan en zijn opvolgers uit de Yuan-dynastie. Het grootste rijk in de geschiedenis, dat zich uitstrekte over 35 miljoen vierkante kilometer en meer dan 100 miljoen mensen telde. Eens beheersten deze Mongolen het grootste gedeelte van China, Korea, Afghanistan, Georgië, Armenië, Rusland en Hongarije en de tussenliggende landen. De Mongolen waren gevreesd om hun wreedheid. Bij hun veroveringstochten gaven ze wel de steden meestal eerst de mogelijkheid tot vrijwillige onderwerping. In dit geval werd de bevolking als gelijkwaardig burger van het Rijk beschouwd, met de bijbehorende rechten zoals geloofsvrijheid en ook de plichten als belastingafdracht. Met name de nomadische Turkse volkeren van Centraal-Azië sloten zich in de eerste fase van de expansie vrijwillig bij de Mongolen aan. Hun taal, cultuur en militair-politieke organisatie was nauw verwant met die van de Mongolen. Maar anderzijds, bij verzet van de bevolking, werd na een verovering echter meermaals vrijwel de hele stad uitgemoord. De afgehakte hoofden werden dan soms als waarschuwing langs de nabije wegen opgestapeld. De Mongolen waren de beste ruiters en boogschutters van hun tijd. En hierdoor konden zij zich over zeer grote afstanden verplaatsen. Na de val van Kiev verdeelde het Mongoolse leger zich in twee kolonnes. Eén nam de route naar Hongarije, waar dus het Hongaarse leger van koning Béla IV werd verslagen in 1241 en Boedapest werd ingenomen. Deze kolonne trok dan verder richting Wenen en de Adriatische Zee. De tweede kolonne begaf zich richting Polen. En zo was er de slag bij Legniki op 9 april 1241, een klein dorpje in het westen van Polen. De Mongolen versloegen er de Pools-Duitse troepen onder Hendrik II de Vrome. Deze slag gaf de westelijke grens aan van het Mongoolse Rijk in Europa. Tot dan ging alles goed met de Mongolen. En dan plotseling keerden de troepen op hun stappen terug. Zowel de troepen reeds ter hoogte van Wenen, als ook de troepen die zo snel Polen waren binnengevallen. De Mongolen vernamen het plotse overlijden van hun grote hoofdman, Khan Ogodei, en dienden in hun thuisland een nieuwe grote Khan te kiezen. Tot zover dit korte verslag van het gevaar dat schuilde aan de oostelijke grenzen van Europa. Zo kunnen we beter onze volgende halte situeren binnen dat historisch kader. Maar we gaan eerst luisteren naar een stukje uit de Hymnos Akathistos uit de Griekse liturgie, een zeer oud hymne ter ere van de Allerheiligste Moeder van God en altijd Maagd Maria, de beschermster tegen vreemde indringers. Het werd reeds gezongen in de 7e eeuw in Constantinopel om de hulp af te smeken van Maria om de stad te beschermen tijdens een aanval van de Turken. Beste luisteraars, we bevinden ons dus in de eerste helft van de 13e eeuw en stelden vast hoe uit de Aziatische steppen een, als het ware, destructieve wind waaide aan een verbazingwekkende snelheid, de Mongolen. Trouwens, daarnaast was er ook nog de dreiging van de islam. En ondanks dat stortte Europa uiteindelijk niet in. Historici blijven nog zowat in het onzekere. Uiteindelijk is er weinig uitleg waarom die Mongolen niet tot aan de Atlantische Oceaan zijn geraakt. Is het enkel het bericht van het overlijden van hun khan? Maar één bevolkingsgroep weet beter, de mensen uit Tsjechië. Zij houden van een traditie die hen zeer dierbaar is. En waarom? We bevinden ons in Hostín, een bergheuvel in de provincie Moravië, tussen de genaamde Hostinske Verjí in het oosten van Tsjechië. De streek werd dus bedreigd door een van die kolonnes van oprukkende Mongolen. We zijn in de lente van het jaar 1241. De nabijgelegen stad heet Sint-Hostin. De Mongolen waren Moravië binnengevallen, al moordend en plunderend. De mensen hadden hun toevlucht gezocht op de Hostinbergheuvel. Op deze bergheuvel stonden de resten van een fort, met een sloot reeds uit 1200 voor Christus. Later, enkele keren werd het vernietigd en herbouwd door de Kelten. De muur bestaat nog en is een 4 à 8 meters hoog. De gevluchte bewoners werden zowat beschermd door deze grote muur, maar werden toch achteruit verdreven en zaten praktisch in een val. Vooral ontbrak het hen ook aan water. Het enorme leger van de Mongolen bevond zich ondertussen aan de voet van de berg. De mensen zochten hun toevlucht tot Moeder Maria en vonden voor eerst een bron, zodat ze zich konden laven aan het water. Maar vooral brak er een buitengewone storm uit. De blikseminslagen en de donder waren zo krachtig dat het kamp van de Mongolen werd vernietigd met algemene verwarring tot gevolg, waarbij ze in paniek wegvluchten. Het werd dus niet vernietigd door een menselijke hand, door het zwaard, maar door een hemelsvuur als een storm die in de nacht viel. Resterende troepen bleven nog rondhangen in de regio. Een deel werd vernietigd door de Tsjechische militaire leider Jaroslav van Sternbeck, vlakbij de stad Olomouc, een 50 kilometer ten noordwesten van Hostin. Zo konden de twee kolonnes van het Mongoolse leger niet meer samenkomen. Dus kunnen we hier zeggen dat het terugtrekken van het Mongoolse leger uit Europa niet alleen zou te maken hebben met het bericht van de dood van de grote Khan, maar met een tussenkomst van Maria. En daarvan zijn de Tsjechen volkomen overtuigd. We gaan even luisteren naar een danklied voor Onze Lieve Vrouw van Hostin. Ik stel voor nog even te blijven bij dit bedevaartsoord in Tsjechië van, zoals het ook genoemd wordt, Onze Lieve Vrouw van Svatý Hostin of Sint Hostin. Over deze bergheuvel vond ik nog interessante informatie. Het was vroeger een plaats van heidense rituelen en werd geheiligd door de twee grote verkondigers, Cyrillus en Methodius. Zij waren broers uit de 9e eeuw. En ik zou graag beiden van dichterbij even willen doorlichten, omdat zij toch aan de oorsprong liggen van de verspreiding van het christendom in het oosten van Europa. Cyrillus en Methodius waren de jongste en de oudste uit een gezin van 7 broers en zussen, geboren in het Griekse Thessalonica. Hun vader was een hoge ambtenaar van het Byzantijnse bestuur. Cyrillus ontving in Constantinopel een gedegen vorming en bracht het tot hoogleraar aan de keizerlijke universiteit. Methodius was aanvankelijk gouverneur en leidde een leven in de politiek. Maar beide broers begonnen een leven te leiden als monniken en wijden hun leven aan de prediking van het evangelie onder de Slavische volkeren in Oost-Europa. In die tijd was de Latijnse taal en cultuur als het ware de voertaal voor de christenen, wat in de praktijk betekende dat het christelijk geloof moeilijk doorgang vond in het oosten. Cyrillus en Methodius gebruikten als eersten de Slavische taal in hun prediking en onderrichting. Bovendien maakten ze een vertaling in het Slavisch van de liturgie en dus ook van de Bijbelteksten die in de liturgie werden voorgelezen. En om de klanken adequaat te kunnen weergeven, moest zelfs een nieuw tekenschrift ontworpen worden. Wij kennen het nu als het Cyrillisch schrift, genoemd naar de uitvinder ervan, de heilige Cyrillus. Gewoonlijk wordt het bij ons ook Russisch schrift genoemd. Bij paus Hadrianus II wisten beide broers zelfs gedaan te krijgen dat in het oosten het Latijn in de eredienst helemaal werd vervangen door de Slavische taal. Door de paus werden ze ook te Rome tot bisschoppen gewijd. Cyrillus kan je zowat beschouwen als de denker, de filosoof en theoloog, in tegenstelling tot zijn broer Methodius, die eerder praktisch was ingesteld. Cyrillus overleed reeds in Rome op 14 februari 869 en Methodius vele jaren later. Hij ging terug naar zijn Slavische volkeren om er het christelijk geloof verder te verbreiden en vaste voet te geven. Methodius overleed op 6 april 885. Zijn lichaam werd later wel overgebracht naar Rome bij zijn broer. Cyrillus en Methodius zijn van onschatbare waarde geweest voor de verspreiding van het christendom in Oost-Europa. En zij worden dan ook vereerd als de eerste apostelen onder de Slavische volken. Paus Johannes Paulus II riep hen in 1980 samen met de heilige Benedictus uit tot patroons van Europa. Maar ik keer nu terug naar Tsjechië. In 863 kwamen beide broers aan in de gemeente Velehrad, op een 60 kilometer ten zuiden van Hostin. Naast een Cistercienserabdij uit 1240, die er nu nog staat, is er het heiligdom van Sint Methodius, namelijk het oude huis waar hij woonde. En daar wordt de Mater Unionis vereerd, de Moeder Maria, de eenheid van alle christenen. Zo is de 5e juli een officiële feestdag in Tsjechië, waarbij de aankomst van beide broers in Velehrad wordt herdacht. en vele pelgrims komen dan naar het heiligdom van Sint Methodius, waar de Mater Unionis wordt vereerd. Vele bedevaders hebben ook enkele dagen gestapt vanuit andere bedevaartsplaatsen. En zo ook vanuit Ons Lieve Vrouw van Svatihostin. Het is een jaarlijkse driedaagse voettocht. Het tempo is langzaam, zodat velen kunnen volgen, staat er vermeld. Er zijn 25 haltes onderweg voor gebed en rust. Ik stel voor nog eens te luisteren, maar deze keer naar een folklorelied uit het mooie Moravië.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, nog een slotwoordje over de bedevaartplaats zelf van Svatihostin op deze bergheuvel. Op de heuvel staat een majestueuze basiliek, toegewijd aan Ons Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen. Boven het hoofdaltaar staat een levensgroot Mariabeeld. Maria houdt het kind Jezus in haar armen en Jezus schiet als het ware met zijn handen pijlen af als bliksemschichten op de Mongolen. Een Mariabeeld werd geplaatst kort na de vlucht van de Mongolen, maar pas in de 16e eeuw kwam er een echte kapel. Een eeuw later werd die kapel vernietigd in de periode van de Dertigjarige Oorlog, 17e eeuw. Het werd terug heropgebouwd en het beeld werd deze keer in de kapel geplaatst. Wegens het steeds toenemend aantal pelgrims werd een groot heiligdom gebouwd in barokke stijl en ingewijd op 28 juni 1748 in aanwezigheid van 30.000 gelovigen. Maar een 40 jaar later onder keizer Koster Jozef II een verlichte monarch, die de kerk ondergeschikt wou maken aan de staat en voor wie bijvoorbeeld kloosters en kerken nutteloos waren, werd het heiligdom gedesacraliseerd. Maar in 1845 werd het weer geopend. Op 15 augustus 1912 werd het beeld plechtig pauselijk gekroond. De kroon werd vooraf gezegend door de heilige paus Pius X. Onder het communistisch bewind kwamen de gelovigen toch verder de bergheuvel bestijgen naar dit heiligdom van Maria, beschermster van de christenen. Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de kroning verhief paus Johannes Paulus II de kerk tot Basilica Minor. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden gelovigen dit bedevaartsoord. Je vindt er eenvoudige mogelijkheden om er te overnachten, een prachtige kruisweg en een prachtige natuur. De kruisweg met mooie mozaïeken start links achter de basiliek. Aan het begin van de trap naar de basiliek, die 240 treden telt naar de ingang, bevindt zich de miraculeuze bron. Men noemt het bedevaartsoord soms het Moravische Lourdes. We gaan even luisteren naar de sfeer tijdens de grote feestdag, zoals tijdens een processie. De bisschop die de heilige mis aanvat en uiteraard de feestelijkheden die er ook bij horen. En daarna luisteren we naar Patricia Janekova, een klassieke zangeres die op de Tsjechische-Slovaakse televisie in 2010 een soort talentenjacht won en vooral bekend werd via een uitzending op CNN. En zij zingt heel mooi het Ave Maria van Giulio Caccini.
Svatého. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.
Hrát vám dneska budou muzikanti Záhořané, Miklovci, muzikanti z Horní Bečvy, muzikanti...
Beste vrienden luisteraars, voor de volgende halte blijven we in de provincie Moravië en Tsjechië. Moravië ligt dus in het zuiden en oosten van Tsjechië en dankt zijn naam aan de rivier Morava. Een toeristische website begint er met de vraag: in Tsjechië wonen daar Tsjechen, waar of niet waar? En het antwoord is deels waar, en het is een gevoelig punt. Er zijn de Tsjechen, Sečí of Böhmen of Bohemen. Andere inwoners zijn inderdaad de Moraven, in het Tsjechisch Morava of in het Duits Meren. Dan zijn er nog Silesiërs in het noordoosten van het land via de Moravische Poort. De hoofdstad van het deelgebied Moravië is Brno, B-R-N-O geschreven. Er zijn dus veel medeklinkers in deze taal. Het ontstaan is terug te vinden bij de Kelten in het jaar 400 voor onze jaartelling. In 1243 kreeg het stadsrechten van de toenmalige koning Wenceslas I en ontwikkelde het zich tot de belangrijkste handelsstad met handel, zoals met Venetië, Genua en andere steden. In Brno staat de kathedraal van Petrus en Paulus uit deze 13e eeuw in gotische stijl. Klein tussendoortje, hier is Thomas Bata geboren als schoenmaker en wiens bedrijf uitgegroeid is tot een wereldimperium. Een andere plaats in Moravië is de gemeente Vranov, op een 90 kilometer ten zuidwesten van deze hoofdplaats Brno. In Vranov in de heuvels heb je vandaag de kerk ter ere van de geboorte van de maagd Maria. En deze plaats betekent ook een van de belangrijkste bedevaartplaatsen van Moravië. Deze barokkerk werd gebouwd in de eerste helft van de 17e eeuw door Maximiliaan van Liechtenstein. Er bevindt zich trouwens een koninklijke crypte. Het huis Liechtenstein wordt tot de oudste adellijke families van Europa gerekend, beginnend met Hugo van Liechtenstein in 1136 uit het zuiden van het Oostenrijkse Wenen. En een afstammeling vinden we dan inderdaad in Moravië. Maar de ligging van deze kerk in Vranov is bijzonder. Het is dezelfde plaats waar vroeger een houten kerk stond, gebouwd in de 13e eeuw door edelman Wilhelm Rosenberg. De man was blind geworden en geen enkele dokter kon hem helpen. Op een dag in 1240 was hij verdwaald in het bos en richtte een smeekbede tot Maria. Maria verscheen hem tussen twee eikenbomen en vroeg hem: wil je genezen? De edelman vroeg haar: wie ben jij? Maria stelde hem opnieuw de vraag en voegde eraan toe: ik ben de moeder van de zuivere liefde. Geloof in mijn zoon en bouw hier voor mij een kerk op de Vranovberg en je zal terug kunnen zien. Een beeld van Maria, zoals ze verschenen was, bevond zich tussen de twee eikenbomen. De blinde man Willem Rosenberg had vertrouwen en bouwde een houten kerk waarin hij het beeld plaatste en hij werd genezen van zijn blindheid. De man staat ook vermeld als de Ridder van Brno. Er volgde later snel de bouw van een gotische stenenkerk en later, als de familie Liechtenstein het land opkocht, kwam er de huidige barokkerk in de eerste helft van de 17e eeuw. Maar ernaast ook een klooster van de Orde van de Paulijnen, een orde gesticht in Hongarije rond de 14e eeuw. Zo verzorgt deze orde ook het grote bekende bedevaartsoord van Częstochowa in Polen. Het is een relatief kleine orde met vandaag een 500 leden verspreid over verscheidene landen, zoals ook Kameroen en Australië. Maar, zoals reeds enkele malen vermeld, dook keizer Koster Jozef II op en verbood de kloosters waarbij in 1782 de paters het klooster moesten verlaten. Sinds 1992 zijn de paters Paulijnen teruggekeerd. En dit jaar, 2017, is in twee opzichten belangrijk. De paters vieren enerzijds hun 25-jarige aanwezigheid en anderzijds wordt de 777ste verjaardag herdacht van de wonderbaarlijke genezing van Willem Rosenberg. Aan het hoofdaltaar in de kerk ter ere van de geboorte van de maagd Maria te Vranov valt het levensgrote gotische beeldhouwwerk van Maria op. Het is alleszins gemaakt sinds 1500. Het is niet een klassiek beeld van Maria met het kindje Jezus, maar een Maria, zoals het beschreven staat, met een zoet gezicht in een blauwe jurk in een houding van nederig gebed. En zo stel ik voor het mooie Moravië te verlaten en onze bedevaartstocht te vervolgen na een mooi lied. Moravië is een mooi land, een prachtig land. Dat zingen toch althans de leden van de brassband Moravanka. En de titel luidt, ik ga toch even riskeren, Morava je jiste krasna zem.
Krásná zem, které jsem byl zrozen a v ní byl vychován, od matky pěstován, tam měch srdci svému hnula mateřskému. Chvatným tokem spěje, tam, kde litrý bezne krásné písně pěje, tam, kde by krásné jsou, něžné jak květiny, tam domov můj je jediný. Krásná zem posázená vinohradem, ta jižní Morava je jistě krásná zem posázená vinohradem. Vršky pálavý, vzpomínám, jak mládí uprchlo do dál.
jedno přání mám, vždyť Moravu rád mám. V té krásné zemi chtěl bych spát.
Morava je jistě krásná zem, osázená vinohradem. Ta jižní Morava je jistě krásná zem, osázená vinohradem.
Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, ik stel voor af te zakken vanuit Moravië richting zuidwesten naar de Italiaanse stad Viterbo. Een goede 100 kilometer ten noorden van Rome. Het ligt aan de antieke Via Cassia, Rome, Siena, Firenze. De naam betekent oude stad en is de residentie geweest van vele pausen. Zo bestaat het verhaal. Hoe de inwoners ooit in 1271 het kardinalencollege opsloot in Viterbo en op water en brood zette, opdat er eindelijk een nieuwe paus zou gekozen worden. Reeds 3 jaar was de vorige paus overleden. En hieruit ontstond het systeem die wij vandaag kennen, waarbij de kardinalen zich volledig afzonderen voor de keuze van een nieuwe paus. Maar we moeten nu een 30 jaar terug in de tijd, in het jaar 1235, want daar stond een wiegje van de kleine Rosa of Rosalia van Viterbo. Het was een zeer bewogen tijd. Keizer Frederik II van Duitsland vervolgde de kerk en nam zelfs de pauselijke staten in. Zo werd hij bijvoorbeeld geëxcommuniceerd in 1227 en afgezet door het eerste concilie van Lyon in 1245 door paus Innocentius IV. Ik ga daar nu niet dieper op in, maar u voelt het aan, het waren zeer verwarde tijden. Dat Rosa van Viterbo een zeer begenadigd kind werd, verhaalt ons de overlevering. Haar eerste woordjes waren Jezus en Maria. Zo kwam haar tante, op het ogenblik dat ze begraven werd, terug tot leven door tussenkomst van de toen 3-jarige Rosa. Van zodra zij kon lopen, liep ze naar de kerk of naar de armen om het brood die ze had gekregen uit te delen. Op een dag op straat vroeg haar vader haar schortje te openen om te zien wat erin zat. En in plaats van het brood zag hij rode rozen. In plaats van zich te amuseren zoals de meisjes van haar leeftijd, was zij de meeste tijd van de dag in gebed verzonken voor een heiligenbeeld, onbeweeglijk en de handen gevouwen. Op de leeftijd van 7 jaar vroeg ze aan haar ouders om zich thuis te mogen afzonderen in een kleine kamer om ononderbroken te kunnen bidden en boete te doen. Zo stapte zij steeds blootsvoets en sliep ze op de blote grond. God openbaarde aan haar de eeuwige straffen die voorbehouden waren voor de zondaars zonder berouw. Ze was daarvan totaal overrompeld. Het doet ons wat denken aan de kinderen van Fatima die de hel konden aanschouwen. En zo komen we aan een interventie van Maria in 1246. Rosa was 11 jaar oud. Maria verscheen haar, troostte haar, zegende haar en kondigde haar aan dat de Heer haar had uitverkozen om de arme zondaars op te roepen tot bekering. Je zal je moeten bewapenen met veel moed. Je zal door de stad trekken om de verdwaalden te vermanen en hen terug te brengen op de weg van het heil, sprak Maria. Later had ze ook een visioen van wat er gebeurd was met Jezus op de Calvarieberg. Sindsdien verdween bij haar nooit die dorst, dat verlangen om zielen te redden. De kleine Rosa deed zoveel boete dat op een dag haar lichaam totaal uitgeput was en dat men vreesde dat ze zou sterven. Onze Lieve Vrouw bezocht haar opnieuw en genas haar op wonderbare wijze en vroeg haar de volgende dag de kerk te bezoeken van de heilige Johannes de Doper en daarna deze van Sint Franciscus. Dat was de aanleiding om toe te treden tot de derde orde van de Franciscanen in 1250. En alzo stapte ze in boetekleding, op blote voeten en een kruis in de hand door de straten van de stad Viterbo. Ze riep de bevolking op tot bekering, tot een leven van religieuze en zedelijke vernieuwing. Ondertussen zong ze ook psalmen en hymnen. Zeer vele opvallende mirakelen bevestigden de authenticiteit van haar woorden. Maar bijzonder waren haar oproepen tot gehoorzaamheid aan de heilige stoel, aan de paus. Ze riep de inwoners op te bidden voor de noden van de christenheid. Daarbij koos zij openlijk voor paus Innocentius IV in zijn strijd met keizer Frederik II. Zoals reeds vermeld, was het een woelige periode met aanhangers van de keizer en aanhangers van de paus. Zo was de curie-kardinaal van Viterbo, Raniero Capocci, een hevige tegenstander van de keizer die hij ooit had verslagen met het pauselijke regiment. De keizerlijke gouverneur van de stad vreesde dat de prestige van de keizer totaal zou worden aangetast en de autoriteit van de paus meer bevestigd. Hij liet Rosa verschijnen voor de rechtbank en dreigde haar in de gevangenis te gooien. Zij verklaarde: "Ik spreek op bevel van een meester machtiger dan u. Ik sterf liever dan hem ongehoorzaam te zijn." En ongestoord begon Rosa verder in de stad te prediken. Uiteindelijk, op beschuldiging van zogezegde hardnekkige ketterij, werd zij, maar ook het ganse gezin, in de volle winter uit de stad Viterbo verbannen.
Thank you.
Beste luisteraars, we bevinden ons dus in de Italiaanse stad Viterbo in het jaar 1250. Een begenadigd meisje, Rosa, nog maar 11 jaar oud, stapt door de straten in een boetekleed en een kruis in de handen, aangespoord door Maria, om de mensen op te roepen zich te bekeren tot een meer religieus en zedelijk leven. Ook roept ze op te bidden voor de noden van de kerk en voor de paus. Er heerste een grote vijandschap tussen de toenmalige keizer en paus Innocentius IV. De keizerlijke gouverneur van de stad, verdediger van de keizer, verbant Rosa en het ganse gezin uit de stad Viterbo. Het gezin vestigde zich enkele maanden in Soriano nel Cimino, een 20 kilometer ten oosten van Viterbo. Daar voorspelt Rosa de dood van keizer Frederik II. En inderdaad, in datzelfde jaar op 13 december 1250 overlijdt de keizer. En het zijn de inwoners van Viterbo zelf die haar terugkeer vragen en ze wordt in triomf ontvangen. Ook paus Innocentius, die in exil was in Lyon, kon terug naar Rome keren. Rosa deed dan enkele pogingen om te mogen intreden bij de Clarissen, maar dat werd haar telkens geweigerd. De reden is niet zo duidelijk. De reden die soms opgegeven wordt, namelijk dat ze te arm was en geen bruidsschat kon geven, is moeilijk te aanvaarden voor een klooster, nog niet lang ontstaan, die juist de armoede voorop stelde. Een andere reden zou kunnen geweest zijn omdat ze omstreden was en het klooster geen problemen wou ondervinden na alles wat er met haar was gebeurd. Rosa bleef dan wonen in het ouderlijke huis, als in een klooster, en andere jonge meisjes vervoegden haar. Zij overleed heel jong, op 6 maart 1252, amper 17 jaar oud. Op haar sterfdag zei ze tot haar ouders: "Ik sterf met vreugde, want ik word nu verenigd met mijn Heer. Je moet geen angst hebben voor de dood. De dood is niet afschrikwekkend, maar zacht en kostbaar." Haar lichaam werd 6 maanden na haar dood overgebracht naar het Clarissenklooster van Viterbo, de Heilige Maagd van de Rozen, op bevel van paus Alexander IV. Volgens de overlevering zou ze verschenen zijn aan de paus. Haar lichaam was gaaf gebleven en vele wonderen gebeurden op haar graf. Tot vandaag ligt ze daar onder een glazen kist. In Italië is Rosa van Viterbo patrones van de katholieke meisjes en zij wordt afgebeeld in het habijt van haar orde met een krans van rozen op het hoofd en met een korfje brood. Als slot nog een kort woordje over de jaarlijkse processie van Santa Rosa di Viterbo op 4 september. Wat zeer merkwaardig is, is een enorm beeld van de heilige verwerkt in een grote constructie van 28 meter hoog en bijzonder zwaar. Het wordt gedragen door 100 mannen, genaamd de Faccini. Deze constructie wordt genaamd de Macina. Om de 5 jaar wordt door de stad een nieuw ontwerp gemaakt, vandaag met de technieken die men gebruikt voor de decors van theater en met glasvezel. De processie heeft altijd plaats 's nachts en op zeer precieze locaties, zoals gekend zijn toen de heilige Rosa door de stad trok al predikend. Als u internet hebt, gaat u op YouTube en tikt in Macina di Santa Rosa. Het is waarlijk indrukwekkend. Beste vrienden, dat was het voor deze uitzending. Voor het slotlied hoort u nog fragmenten uit deze processie, die uiteraard een mix is van een religieuze gebeurtenis, maar ook van een waar volksfeest. U hoort even de bisschop de zegen geven over de machina en de gelovigen en over de toeristen uiteraard. En dan hoort u de oproep tot de 100 dragers om te starten. Per groepjes van 10 worden ze opgeroepen en lopen naar het monument. En dan komt het bevel om het op te heffen en vertrekken ze onder applaus en gejuich. Daarna horen jullie het marslied gezongen door de 100 dragers, door de Faccini. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Mary, Mary, pray for us. Maria.